Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Julius Caesar is onmiskenbaar een van de beroemdste figuren uit de westerse geschiedenis. En die faam dankt hij voor een belangrijk deel aan zijn verovering van Gallië, een gebied dat zo'n beetje het tegenwoordige Frankrijk, België en Zuid-Nederland besloeg en dat Caesar in 8 jaar tijd wist te onderwerpen. Het absolute hoogtepunt van de verovering van Gallië is zonder twijfel het beleg van Alesia, waarbij de Romeinen ondanks een enorme numerieke minderheid als winnaar uit de strijd kwamen. De leider van de Galliërs op dat moment, die is veel minder bekend, en dat was Vercingetorix. Om eerlijk te zijn, heb ik zijn naam als kind voor het eerst gelezen in een stripalbum van Asterix en Obelix, maar vanaf dat moment heb ik hem altijd wel een heel fascinerende figuur gevonden. En in deze aflevering zal hij dan ook centraal staan. Ik zal daarbij de achtergrond van de Gallische Oorlog bespreken, wie Vercingetorix was, waarom hij de strijd met Caesar aanbond en hoe dit afliep, en hoe in later tijden naar hem gekeken is geworden. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen, in het jaar 58 voor Christus, want dat is het jaar waarin de Gallische Oorlog begon. Goed, eerst even wat introductie. Ik heb net al gezegd waar Gallië ongeveer lag, en het is goed om te weten dat dat geen vast omlijnd gebied met hele duidelijke grenzen was, al was de Rijn wel een vrij goede natuurlijke barrière. Het woord Gallier, of in het Latijn Gallus, is een verbastering van Keltai, oftewel Kelten, want tot die groep behoorden de Galliërs. De Keltische cultuur was zo'n beetje rond het jaar 1000 voor Christus ontstaan en had zich door de eeuwen heen verspreid over heel West- en Midden-Europa tot in Spanje aan toe. In de 4e eeuw werd ook Noord-Italië gekoloniseerd en werden plundertochten ondernomen naar wat nu Griekenland en Turkije is, en ook Rome werd een keer ingenomen. In wat nu Turkije is, wisten de Kelten zelfs een heel eigen gebied te veroveren dat de naam Galatië kreeg, en ook daar kun je het woord Gallier weer in herkennen. In de tijd waarin de verovering van Caesar speelt, was het Gallische gebied het deel van Europa wat ik hiervoor beschreven heb, dus min of meer het tegenwoordige Frankrijk, België en zuiden van Nederland. Ook even voor de volledigheid, de Galliër bestond niet. Er waren tientallen, zo niet honderden stammen, de een heel groot, de ander vrij klein. Er was ook wel sprake van een soort van overkoepelende cultuur, taal en religie, maar deze groepen op één hoop vegen, dat is absoluut onzin. En dat zie je bijvoorbeeld goed terug bij de religie van de Galliërs. De Galliërs waren polytheïstisch en hadden net als de Grieken en Romeinen dus een heleboel goden die elk een eigen taak hadden. Er waren een aantal overkoepelende goden, zoals Toetatis, Esus en Matrona. Maar verder varieerden de goden die aanbeden werden per streek en soms zelfs per dorp. En ook politiek gezien zijn de Galliërs eigenlijk nooit een eenheid geweest. Elke groep had in feite een eigen bestuur. En hoe dat was ingericht, dat varieerde ook weer per groep of per stam. Soms was dit een bijna democratisch systeem waarbij om het jaar een nieuwe leider werd gekozen. In andere gevallen had één leider langere tijd de macht in handen, maar werd dan wel in toom gehouden via een complex systeem van afspraken en regels. Al kwam het natuurlijk ook voor dat er koningen of stamhoofden waren die in principe gewoon alleenheerser waren en alles zelf bepaalden. En weer andere groepen die hadden een raad van ouderen die de belangrijkste beslissingen namen. Wel speelden bij heel veel stammen druïdes een belangrijke rol, niet alleen op religieus, maar ook op politiek gebied. Nou, ondanks dat de Galliër niet bestaat, ga ik het, om het niet te ingewikkeld te maken in deze aflevering, wel gewoon vaak hebben over de Galliërs, maar weet dus dat het allemaal behoorlijk complex in elkaar zat. De mensen in Gallië woonden overigens over het algemeen in dorpen en kleine steden die vaak gelegen waren op goed verdedigbare heuvels die door de Romeinen Oppida werden genoemd. Naar Romeinse maatstaven waren de Galliërs minder geciviliseerd dan zijzelf, maar het idee dat de Galliërs een soort woeste barbaren waren die nog een beetje in de jager-verzamelaarfase zaten, dat is dus absoluut onzin. Galliërs hadden overigens de reputatie uitstekende en zeer dappere soldaten te zijn en ze werden dan ook vaak ingezet als huurling. Toen de Gallische oorlog begon, waren Gallië en de Galliërs helemaal niet onbekend in Rome. Zoals al verteld, had een groep Galliërs bijvoorbeeld ooit Rome ingenomen. Dat was gebeurd in 387 voor Christus onder leiding van een zekere Brennus en daarbij was Rome grondig geplunderd. Alleen de Capitolijn, dat is een van de zeven heuvels waarop Rome was gebouwd, hadden de Romeinen in handen weten te houden, wat volgens de overlevering te danken was aan de ganzen van een van de tempels aldaar, die met hun gegak de Romeinen gewaarschuwd hadden voor een nachtelijke Gallische aanval. Ondanks dat moesten de Romeinen uiteindelijk een vernederende vrede sluiten met Brennus en moesten daarbij een enorm geldbedrag betalen. Dit zou overigens de laatste keer zijn tot het jaar 410 na Christus dat Rome door een vijandig leger werd ingenomen. Sowieso hadden de Romeinen ook daarna regelmatig oorlog gevoerd met Gallische stammen en daar ook al flink wat gebied van ingenomen. Noord-Italië bijvoorbeeld, dat de Romeinen Gallia Cisalpina noemden, wat zoveel betekent als Gallië aan onze kant van de Alpen, oftewel de Italische kant van de Alpen, was in 203 voor Christus veroverd en in 123 voor Christus werd Gallia Narbonensis aan het Rijk toegevoegd, al werd dat gebied in eerste instantie simpelweg Provincia genoemd, wat zoveel betekent als onze provincie. Die naam is blijven hangen, want tegenwoordig ligt in dat gebied de Provence, al was het Romeinse Provincia wel groter dan wat nu de Provence is. Behalve dat er oorlog werd gevoerd, waren er ook al eeuwenlang handelscontacten tussen Rome en de gebieden in Gallië. Met name Italische wijn was heel populair in Gallië en andersom werden onder andere tin, zout en koper naar Rome geëxporteerd. Kortom, de Romeinen waren dus vrij goed bekend met Gallië, al kenden ze de stammen die in het zuiden en midden woonden uiteraard beter dan die in het noorden. Goed. Hoe komen we dan aan de Gallische oorlog van Julius Caesar? Eerst even kort over Caesar. Er zijn talloze boeken, tv-series en podcasts aan hem gewijd en om zijn hele indrukwekkende levensloop hier te beschrijven, dat zou veel te lang duren, dus ik ga het enigszins beknopt houden. Julius Caesar werd naar alle waarschijnlijkheid in juli van het jaar 100 voor Christus geboren in Rome. Ik zeg hier Caesar, besef dat in het Latijn dat Romeinen spraken dat het eigenlijk Keizer is. Maar omdat tegenwoordig de naam Caesar natuurlijk overal helemaal ingeburgerd is, ga ik gewoon Caesar zeggen. Maar ja, realiseer je dus, eigenlijk klopt dat technisch gezien niet helemaal. De familie van Caesar was van oud-Romeinse adel die van vaders kant de afkomst terugvoerde op de zoon van Aeneas, de stamvader van de Romeinen, en volgens de Romeinse mythologie de zoon van de godin Venus. En van moeders kant op een van de zeven legendarische koningen van Rome. Caesars oom, Gaius Marius, is een beroemde naam uit de Romeinse geschiedenis vanwege de legerhervormingen die hij zou hebben doorgevoerd. Iets waar moderne historici overigens wel enig twijfels bij hebben tegenwoordig. Maar goed, dat is iets voor een andere keer. Ondanks dit alles was de familie enigszins in verval geraakt. Cesar werd geboren in de wijk Subura, wat destijds een van de mindere wijken van Rome was, en dat zegt wel iets over hoe de familie er op dat moment voor stond. Cesars vader overleed toen Julius 16 was en vanaf dat moment was hij het hoofd van de familie. In het Rome van die tijd woedde een burgeroorlog tussen twee groepen, de Populares en de Optimates. Dat is een heel complex onderwerp met heel veel nuances, maar in de basis komt het erop neer dat de Optimates wilden dat de macht in Rome bij de Senaat lag, dus bij de oude elite van Rome, en de Populares die wilden dat de macht bij de volksvergadering en bij de volkstribune zou komen te liggen. Het ligt echt heel veel ingewikkelder dan dit, maar in de kern komt het hier wel op neer. Cesar en zijn familie behoorden tot de Populares. Cesar trouwde op een gegeven moment dan ook met Cornelia, de dochter van een van de leiders van deze factie. En hij kreeg daarnaast ook zijn eerste publieke functie. Hij werd priester van Jupiter, wat een van de belangrijkste religieuze functies in Rome was. Nu is het zo, het had zomaar gekund dat we nooit van Cesar gehoord hadden. Want in 82 voor Christus nam de generaal Lucius Cornelius Sulla de macht in Rome over en hij behoorde tot de Optimates. Meteen begon hij met het uit de weg ruimen van Populares en Cesar die moest hals over kop onderduiken. Na bemiddeling door zijn moeders familie, daarbij geholpen door enkele invloedrijke aanhangers van Sulla, kreeg Cesar uiteindelijk na enkele maanden amnestie. Het verhaal gaat dat Sulla daarbij gezegd zou hebben dat Cesar ooit een gevaar voor Rome zou gaan worden. Maar dit is waarschijnlijk een verzinsel van later. Cesar was echter niet achterlijk. Hij trad af als priester van Jupiter, verliet Rome en nam dienst in het leger. Of dat eerste overigens echt zo erg was, kun je je afvragen, want de functie van priester van Jupiter die maakte het onmogelijk om een carrière in het leger te volgen. En dat was eigenlijk wel wat Cesar graag wilde, want hij was enorm ambitieus. In het leger onderscheidde Cesar zich meerdere malen in gevecht en na een tijdje werd hij aangesteld als ambassadeur aan het hof van de koning van Bithynië, waarbij overigens al snel het gerucht ging dat hij daarmee een seksuele relatie onderhield. Nu werden relaties tussen mannen in principe niet erg gevonden in die tijd, maar wat dan weer wel negatief was voor Cesar, was dat het verhaal ging dat hij de ondergeschikte in de relatie zou zijn. En ja, dat was dan wel weer heel erg als dat het geval was. Nou, of dit verhaal klopt of dat het verzonnen is door Cesars tegenstanders, dat is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Hoe dan ook, na de dood van Sulla keerde Cesar terug naar Rome. Hij werkte een tijdje als advocaat, maar timmerde ook politiek aan de weg, waarbij hij de nodige financiële steun kreeg van de schatrijke Marcus Licinius Crassus. Als je meer over hem wilt weten, dan verwijs ik je naar de aflevering over de slavenopstand van Spartacus. In de daaropvolgende jaren vervulde Cesar verschillende publieke functies en hij klom daarbij steeds verder op de maatschappelijke ladder. In principe volgde hij daarbij een vrij standaard carrièrepatroon voor een jonge man die behoorde tot de oude Romeinse elite. Nou, de belangrijkste personen in Rome op dat moment, dat waren de al eerder genoemde Crassus en de zeer populaire en zeer getalenteerde generaal Gnaeus Pompeius Magnus, oftewel Pompeius de Grote, die ook een rol had gespeeld in het neerslaan van de slavenopstand van Spartacus. Crassus en Pompeius hadden een enorme hekel aan elkaar, maar Cesar die wist hen te bewegen tot het sluiten van een verbond, wat bekend is komen te staan als het eerste driemanschap. Crassus zou zorgen voor geld, Pompeius nam de militaire kant voor zijn rekening en ze zouden ervoor zorgen dat Cesar benoemd zou worden tot een van de twee consuls, het hoogste publieke ambt in de Romeinse Republiek. En hij zou dan de politieke kant voor zijn rekening nemen. En samen zouden ze zo de Romeinse Republiek naar hun hand kunnen gaan zetten, was het idee. Voor de duidelijkheid, Caesar was op dat moment in principe de minste van de drie, zowel qua aanzien als qua machtsbasis. Het consulschap duurde altijd maar een jaar en het consulschap van Caesar was eigenlijk maar een matig succes. Maar na afloop daarvan kreeg hij wel het proconsulschap, dat was een soort gouverneurschap, over de provincies Gallia Cisalpina en Illyricum, dat gelegen was op het westelijk deel van de Balkan. En niet veel later kreeg hij er ook nog Gallia Transalpina bij. Dit alles was uiteraard allemaal voorgekookt door het driemanschap. Maar wat het punt was, als proconsul kreeg Caesar 4 legioenen onder zich. En dus kon hij vanaf dat moment zijn ambities echt kracht gaan bijzetten. Want Caesar wilde zich gaan onderscheiden en het enige wat hij daarbij nodig had, dat was een voorwendsel en dat kreeg hij al snel. De Helvetiërs, een groep die in het tegenwoordige Zwitserland leefde, waren onder druk van de Germanen op de vlucht geslagen en verzochten toegang tot Romeins gebied. Caesar weigerde, trok het gebied van de Helvetiërs in en nam hun hoofdstad in. Dat was wat nu Genève is. De Helvetiërs die trokken daarop naar het noorden en kwamen zo Gallië binnen, in het gebied van de Aedui, een stam die zo'n beetje woonde in het gebied wat nu de Bourgogne is. De Aedui waren bondgenoten van de Romeinen en riepen dan ook hun hulp in. Caesar twijfelde geen seconde en trok met zijn leger naar het noorden om de Aedui bij te staan. De Helvetiërs die werden uiteindelijk vrij snel vernietigend verslagen en vlak daarna deed zich een nieuwe kans voor. Want de Germaanse koning Ariovistus, van een stam genaamd de Zweben, een bondgenoot van Rome die zelfs de titel vriend van het Romeinse volk had gekregen, was in 70 voor Christus met een groot leger de Rijn overgestoken om Gallische bondgenoten te helpen in een oorlog. Na afloop waren de Germanen echter niet teruggegaan en hadden een aantal gebieden in Gallië opgeëist en zich daar gevestigd. En in de jaren daarna waren steeds meer Germanen naar Gallië gekomen, volgens Caesar wel 100.000, en daarmee had Ariovistus een heel stevige machtsbasis opgebouwd. En door een aantal Gallische stammen werd dit als bedreiging gezien. Volgens Caesar werd hij door een aantal van die stamhoofden gevraagd om de Germanen terug te dringen. In theorie was dit vrij lastig. Ariovistus was uiteindelijk namelijk een bondgenoot van Rome. Maar Caesar zag een kans om de positie van de Romeinen en ook die van zichzelf te versterken door als bevrijder van Gallië op te gaan treden. En hij verklaarde Ariovistus de oorlog. De Germanen werden vernietigend verslagen en na afloop liet Caesar voor de zekerheid 2 legioenen achter in Vesontio, dat is het tegenwoordige Besançon, om een eventuele toekomstige aanval van de Germanen af te kunnen slaan en zo de Galliërs te beschermen. Goed, klinkt super nobel natuurlijk, Caesar deed het allemaal uit goedheid naar de Galliërs. In werkelijkheid breidde hij zo natuurlijk de Romeinse machtspositie steeds verder uit. En met deze militaire acties tegen eerst de Helvetiërs en daarna de Germanen was de Gallische oorlog begonnen. Wat we van die Gallische oorlog weten, dat weten we voornamelijk dankzij een uitgebreid ooggetuigenverslag bestaande uit 8 delen waarin elk van de 8 oorlogsjaren beschreven wordt. Dit werk, dat de titel Commentaren op de Gallische oorlog kreeg, is een verslag van die oorlog en de rol van Julius Caesar daarin, geschreven door een zekere Julius Caesar, met uitzondering van het laatste deel. De Commentaren op de Gallische oorlog is een heel gedetailleerde en ongelooflijk belangrijke bron, omdat de schrijver ervan getuige was van een groot deel van de gebeurtenissen. En dat maakt dat het een vrij unieke bron is. Maar er is natuurlijk wel een gigantische ja-maar op zijn plaats. Het is uiteindelijk natuurlijk het verslag van Julius Caesar zelf. En met de beste wil van de wereld kun je dat natuurlijk nooit objectief noemen. Caesar heeft onmiskenbaar een hoger doel gehad met de commentaren op de Gallische oorlog, namelijk zichzelf neerzette als een Romeinse held die trouw zijn vaderstad gediend had, en om zijn daden te verantwoorden op een zo positief mogelijke manier. En dat blijkt alleen al uit de stilistische keuzes die Caesar maakte door bijvoorbeeld over zichzelf in de derde persoon te schrijven. Dus niet ik deed dit en ik deed dat, nee, Caesar deed dit en Caesar deed dat. Kijk, natuurlijk is daar gemakkelijk doorheen te prikken, maar het geeft het boek wel een zweem van objectiviteit die er eigenlijk gewoon niet is. Los van dit vertelt hij alles uitsluitend vanuit het perspectief van de Romeinen en dus van zichzelf. De militaire acties die hij onderneemt zijn zonder uitzondering gerechtvaardigd, want de Galliërs die hadden het hier uiteindelijk zelf naar gemaakt. In feite was het uitgangspunt van de hele Gallische oorlog ook puur defensief, volgens Caesar. De Aedui en andere stammen hadden zijn hulp ingeroepen en daar had hij op gereageerd. Wat er daarna allemaal gebeurde, moest uiteindelijk daarop teruggevoerd worden. En ook latere militaire acties praat hij eigenlijk altijd goed als zijnde reacties op vijandig gedrag van de Galliërs. Van proactieve Romeinse agressie is eigenlijk zelden sprake. Nou, het gaat overigens ook wel weer te ver om de commentaren op de Gallische oorlog een 100% propagandastuk te noemen. Kijk, elk oorlogsverslag is natuurlijk in essentie subjectief en elke generaal zal zijn eigen beslissingen proberen goed te praten. Dit alles neemt overigens verder niet weg dat de commentaren op de Gallische oorlog echt een heel bijzondere bron is. Als die verloren was gegaan, dan hadden we waarschijnlijk nauwelijks iets van de Romeinse verovering van Gallië geweten, want in andere overgeleverde bronnen wordt die vaak maar heel kort vermeld. En bovendien dateren die bronnen vaak van decennia of soms zelfs eeuwen later en is een en ander wellicht dus ook geromantiseerd. Dus, ondanks dat het een overduidelijk subjectief verslag is, is de commentaren op de Gallische oorlog een heel belangrijke bron. Het is overigens ook goed om te vermelden dat het de enige primaire bron over de Gallische oorlog is en dat er geen bronnen van Gallische kant zijn die de oorlog beschrijven. Dus hou in je achterhoofd dat wat we weten van de oorlog in het algemeen en Vercingetorix in het bijzonder afkomstig is vanuit een Romeins perspectief. En besef dus ook dat alles wat Caesar zegt over de oorlog zorgvuldig door hem gewogen is en hij een duidelijk achterliggend doel voor ogen had met de commentaren op de Gallische oorlog. Goed, Caesar had dus het idee gehad dat hij een beetje de bevrijder van Gallië zou zijn, maar de Galliërs die waren daar, zo vond Caesar, nogal ondankbaar over. Met name in het noorden, dus wat nu Noord-Frankrijk en België is, waren de al daar wonende stammen helemaal niet zo blij met het idee dat er nu Romeinse legioenen in een Gallische stad gelegerd werden. En in 57 voor Christus kwamen deze groepen dan ook in verzet. In de jaren daarna werd de ene na de andere stam door Caesar verslagen, waarbij hij ook een aantal uitstapjes maakte naar Brittannië en over de Rijn naar het tegenwoordige Duitsland. Nou, daar in Germanië richtte hij een enorme slachting aan en over de twee expedities naar Brittannië die hij heeft ondernomen is Caesar eigenlijk best wel vaag. Hij ondernam die expedities om, naar eigen zeggen, de stammen aldaar een lesje te leren, want die hadden de opstandige Galliërs gesteund. En hij boekte wel enkele overwinningen en sloot ook wel wat verdragen, maar een daadwerkelijke verovering, dat zat er simpelweg niet in. Caesar zelf had waarschijnlijk ook al vrij snel ingezien dat zo'n verovering logistiek en militair gezien absoluut niet haalbaar was, maar ook die hele oversteek had weer een enorme propagandistische waarde. Wat je goed moet beseffen, Brittannië was voor de Romeinen onbekend terrein. Ze wisten dat dat eiland er lag, Maar daar hield het dan ook wel zo'n beetje mee op. Ze wisten er nauwelijks iets van. En dat Caesar het gedurfd had de oversteek te maken en dan, naar eigen zeggen, ook nog even zijn wil had opgelegd, dat was behoorlijk indrukwekkend. Maar goed, los van allerlei logistieke en militaire argumenten waarom een invasie van Brittannië niet haalbaar was, kwam dat ook gewoon omdat Caesar daar geen tijd voor had. Want terwijl hij weg was, waren overal in Gallië opstanden uitgebroken. De Eburonen, een stam die in wat nu Belgisch Limburg is, woonde, wisten zelfs 1,5 legioen af te slachten in een van de Romeinse winterkampen. In de maanden daarna stelde Caesar met veel moeite en heel veel brute kracht orde op zaken. Het hielp daarbij enorm dat Caesar, hoe je het ook wendt of keert, een enorm getalenteerd generaal was. En daarnaast waren de Romeinse legioenen gewoon fantastische vechtmachines. Dat wil zeker niet zeggen dat de Galliërs niet goed konden vechten. Qua dapperheid deden ze echt niet onder voor de Romeinen, maar de legioenen die waren simpelweg veel beter georganiseerd en getraind en waren in een veldslag veel gedisciplineerder. En daarnaast profiteerde Caesar enorm van het feit dat Gallië geen eenheid was. De verschillende stammen werkten nauwelijks samen en soms werkten ze elkaar zelfs gewoon tegen. En daardoor kon Caesar ze eigenlijk relatief simpel tegen elkaar uitspelen en zijn tegenstanders één voor één uitschakelen. Als laatste deinsde Caesar er ook niet voor terug om simpelweg keihard op te treden. Hele dorpen werden door de Romeinen uitgemoord als Caesar dat nodig achtte. Al was dat volgens hem zelf natuurlijk altijd iets waar de betreffende stam het helemaal zelf naar gemaakt had. In 53 voor Christus leek het er dan ook op dat Gallië eindelijk gepacificeerd was. Maar de nadruk ligt hierop leek, want in het diepste geheim hield een aantal stammen ontmoetingen om te bespreken hoe ze samen Caesar zouden kunnen verdrijven. Wat er precies afgesproken is, dat weten we niet, maar één van de stammen die aanwezig was, dat waren de Arverniërs, met daarbij een zekere Vercingetorix. Goed, ik ben dus nu bijna 1,5 uur aan het praten geweest en eigenlijk nu pas verschijnt de man die in deze aflevering centraal staat ten tonele. Dat komt omdat Vercingetorix in de eerste delen van de commentaren op de Gallische oorlog simpelweg niet voorkomt. Of dat een bewuste keuze van Caesar is geweest, is nog altijd onderwerp van discussie, want het lijkt daardoor alsof hij tot op dat moment nauwelijks een rol speelde in de oorlog. Nu zou dat laatste op zich overigens best kunnen, want het gebied van de Arverniërs was al vrij snel en relatief simpel door de Romeinen ingenomen en daarna was het er relatief rustig geweest. De Arverniërs, die de streek bewoonden die nog steeds hun naam draagt, de Auvergne, waren een vrij oude stam die in de 3e eeuw voor Christus een vrij groot gebied had bezeten, maar dat inmiddels ook weer kwijt waren geraakt. De vader van Vercingetorix heette Celtulus en volgens Caesar had deze Celtulus naar het oppergezag over alle Galliërs gestreefd en was daarom gedood. Of dat ook echt zo is, dat is uiteraard niet na te gaan. Het heeft er echter wel een beetje de schijn van dat Caesar door dit te zeggen de lezer een beetje wil laten anticiperen op de rol die Vercingetorix zelf later zou gaan spelen. Caesar meldt verder nog dat Vercingetorix zo rond de 30 jaar oud was. En dit is min of meer alle informatie die Caesar geeft over de achtergrond van Vercingetorix. Latere Romeinse schrijvers die zijn wel wat uitgebreider. Door Cassius Dio bijvoorbeeld wordt gesuggereerd dat Vercingetorix en Caesar elkaar in een eerder stadium gekend zouden hebben en zelfs bevriend waren geweest. Dit kan echter net zo goed een toevoeging zijn van later om het verhaal smeuiger te maken. Toch is het ook niet onmogelijk dat dat het geval zou zijn geweest, want er waren ook gewoon Gallische stammen die samenwerkten met de Romeinen en die bijvoorbeeld als hulptroepen de Romeinse legioenen steunde. Het lijkt erop dat Vercingetorix behoorlijk goed bekend was met de Romeinse strijdwijze, dus ja, misschien heeft hij dat wel op die manier door als onderdeel van de hulptroepen mee te vechten met de Romeinen geleerd. Maar ja, je kunt natuurlijk ook wel zeggen dat na op dat moment een jaar of 6 oorlog de Romeinse manier van vechten ook wel weer geen heel groot geheim was in Gallië. Dus ja, je kunt hier meerdere kanten mee op en het is en blijft allemaal speculeren. Bovendien is het ook nog eens zo dat Romeinse schrijvers er wel vaker een handje van hebben om nederlagen die ze leden tegen wat in hun ogen barbaren waren, op te hangen aan het feit dat één of meerdere leiders van die barbaren hadden leren vechten dankzij de Romeinen. Bij Spartacus gebeurde dit bijvoorbeeld ook. We weten overigens ook niks over Vercingetorix uiterlijk. Caesar zegt daar niks over en ook andere bronnen niet. Wel zijn er iets meer dan 20 munten teruggevonden waarop de naam Vercingetorix staat en een jonge man is afgebeeld, maar volgens de meeste onderzoekers betreft dit een geïdealiseerde weergave. In feite weten we dus ook helemaal niks van hoe hij eruit zag. En hetzelfde geldt over zijn kwaliteiten en karaktereigenschappen. Caesar zegt niets over het strategisch inzicht van Vercingetorix of over bijvoorbeeld diens vechtkwaliteiten, al is het wel zo dat je uit de loop van de gebeurtenissen wel enige informatie hierover kunt halen. Maar goed, daar kom ik nog op. Maar om dus een lang verhaal kort te maken, eigenlijk weten we bijzonder weinig over Vercingetorix. Hoe dan ook, zoals gezegd, het leek er eigenlijk op dat de situatie in Gallië tot rust gekomen was. Voor Caesar zelf was dat ook bijzonder welkom, want de situatie in Rome was zich dusdanig aan het ontwikkelen dat zijn aanwezigheid daar gewenst was. Hij had zich daarom al teruggetrokken in het zuiden, maar werd verrast toen de stam der Carnutes de stad Kenabum innam. Dat is het tegenwoordige Orléans. De Romeinse burgers en soldaten die zich daar bevonden, die werden afgeslacht en de stad werd geplunderd. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en ook de Averniërs hoorden ervan. Vercingetorix riep hen op om ook ten strijde te trekken, maar een deel van met name de oude elite van de stam zag dat niet zitten, waaronder ook Vercingetorix' oom Gobanito. Vercingetorix die werd daarop de hoofdstad van de Averniërs uitgegooid, dat was Gergovia, en daarmee leek de kous af. Maar Vercingetorix wist in korte tijd een groot deel van de Averniërs voor zich te winnen. Hij keerde terug naar Gergovia, nam de stad in en werd al snel tot leider uitgeroepen. Volgens Caesar werd Vercingetorix overigens vooral gesteund door armoedzaaiers en tuig. Desondanks wist Vercingetorix iets tot stand te brengen wat tot op dat moment nog niemand gelukt was. Namelijk een groot aantal stammen te verenigen in de strijd tegen de Romeinen. Hij zag erop toe dat elke stam de beloofde hoeveelheid wapens en troepen leverde en volgens Caesar trad hij daarbij zeer streng op tegenover diegenen die hem dwars zaten of die zich niet aan de afspraken hielden. Lichte vergrijpen waren al genoeg voor een afgesneden neus of uitgestoken oog, en met deze ijzeren vuist wist hij nog meer stammen achter zich te krijgen en zijn bondgenoten in het gareel te houden. Het zou natuurlijk goed kunnen dat Caesar hier enigszins overdreef om Vercingetorix bewust als een soort sadistische barbaar neer te zetten. Dat gezegd hebbende, als je het een beetje door de bril van de Romeinen bekijkt, zou je er wellicht ook iets van bewondering in kunnen zien. Vergeet niet, de Romeinen waren zelf ook niet echt vies van grof geweld en die konden toch wel respect opbrengen voor militaire leiders die hun gezag wisten te handhaven. Caesar zelf die vond het ook prima om in de commentaren op de Gallische oorlog te vermelden dat hij duizenden mannen, vrouwen en kinderen had laten afslachten. In elk geval is duidelijk dat Vercingetorix een prima organisator was en dat erkent Caesar overigens ook, maar ook militair gezien, had hij een goed plan. Hij liet de verschillende stammen langs verschillende fronten aanvallen, waardoor de Romeinen niet meer zo gemakkelijk in staat waren om één voor één de verschillende brandhaarden te blussen. Ook omdat het nog winter was en de legioenen zich in de winterkampen bevonden. Nou, Caesar zegt van niet, maar hij was ongetwijfeld toch wel enigszins verrast door de opstand. Hij reageerde echter bliksemsnel en rukte, ondanks dat het midden in de winter was, op naar het gebied van de Averniërs en verraste daarmee eigenlijk iedereen. De Averniërs die werden volgens Caesar meteen doodsbang en Vercingetorix trok zich net op tijd terug om een inval in zijn thuisgebied te voorkomen. Toen dat gevaar afgewend was, trok Vercingetorix naar het gebied van de Boiers. Enkele jaren daarvoor had Caesar de Boiers, dat was een stam die oorspronkelijk uit wat nu Bohemen is kwam, toegestaan om zich te vestigen aan de randen van het gebied van de Aedui. Uiteraard moesten ze daarbij wel bondgenoot worden van Rome. Vercingetorix begon een belegering van de stad van de Boiers, Gorgobina. Waar die stad precies lag is nog steeds onduidelijk, maar met een aanval op die Boiers plaatste Vercingetorix Caesar voor een dilemma. Als die niks deed, dan liet hij een bondgenoot in de steek. En daarmee zouden andere Gallische bondgenoten wellicht ook gaan twijfelen. Maar als Caesar wel in zou grijpen, dan moest hij een militaire expeditie ondernemen. En dat was behoorlijk riskant, omdat de voedseltoevoer voor de legioenen niet gegarandeerd was. Caesar die besloot echter om de gok toch gewoon te wagen. Naar eigen zeggen omdat het een te grote blamage zou zijn om een bondgenoot te laten vallen. Hij rukte in razend tempo op naar het noorden en nam al snel enkele opstandige steden in. En dwong zo Vercingetorix om het beleg van Gorgobina op te geven. Nou, je kunt eigenlijk wel stellen dat ondanks dat Caesar verrast was door deze opstand van de Galliërs, hij het eerste deel van de strijd tegen Vercingetorix eigenlijk heel redelijk was doorgekomen. Want echte grote Gallische successen die waren uitgebleven. En mede daardoor was er volgens Caesar in de Gallische gelederen een discussie ontstaan over de te voeren tactiek. Vercingetorix die was van mening dat een directe confrontatie met de Romeinse legioenen vermeden moest worden, om de simpele reden dat de Romeinen in een open veldslag simpelweg te sterk waren. Daarom moesten de Galliërs een soort guerrilla-strijd voeren en daarbij dan vooral de bevoorrading van de Romeinen hinderen. Want als de Romeinse legioenen voedseltekorten zouden krijgen, dan zouden ze zich op een gegeven moment vanzelf wel moeten terugtrekken. In dat kader wilde hij dat Gallische boeren hun eigen graan in de brand zouden zetten als een Romeins leger in de buurt was. En datzelfde gold voor steden en dorpen die niet verdedigd konden worden. Vercingetorix kreeg de steun van de meerderheid van de stammen, maar in de praktijk was dit allemaal natuurlijk nog niet zo makkelijk. Kijk, het is heel leuk om samen te strijden tegen de Romeinen en dan op te roepen tot een tactiek van de verschroeide aarde, maar het wordt toch net even anders als het om jouw eigen gebied gaat. Hoe moeilijk een en ander was, bleek wel toen Caesar oprukte naar Avaricum, het tegenwoordige Bourges, een grote en goed verdedigde stad waar volgens Caesar 40.000 mensen woonden. De Biturigus, waarvan Avaricum de hoofdstad was, hadden volgens Caesar al meer dan 20 van hun eigen dorpen afgebrand. Zoals afgesproken natuurlijk, maar ze wilden hun hoofdstad per se wel verdedigen. Vercingetorix was hier in principe tegen, maar gaf uiteindelijk toch maar toe en stuurde zelfs enige extra troepen. Het was overigens een sluwe zet van Caesar om Avaricum aan te vallen, want de Biturigus die waren lange tijd bondgenoot geweest van de Aedui en daarmee indirect dus ook van Rome. Het overlopen van hen kon Caesar natuurlijk niet accepteren, dat zou het verkeerde signaal afgeven. En los van dit was Avaricum een rijke en goed bevoorrade stad en met name aan dat laatste hadden de Romeinen door de tactiek van Vercingetorix om hun aanvoerlijnen aan te vallen ernstig behoefte. En ten derde wist Caesar op deze manier Vercingetorix toch tot een gevecht te verleiden, terwijl die dat juist wilde vermijden. Nou, desondanks verliep het beleg bijzonder moeizaam. Dat kwam ten eerste omdat de Romeinen een flink tekort aan voedsel hadden en daarnaast omdat de stad zich tot het uiterste verzette. En daar kwam er nog eens bij dat Vercingetorix de Romeinen ook een aantal keer aanviel. Caesar benadrukt overigens ten zeerste dat zijn soldaten, ondanks de moeilijke omstandigheden, waarbij ze soms dagen zonder graan zaten, toch per se wilden doorvechten. Ten eerste omdat ze wraak wilden nemen voor de plundering van Kinnaboom, maar ook omdat ze een grenzeloos vertrouwen in Caesar hadden. Tot een echte veldslag tussen Caesar en Vercingetorix is het overigens niet gekomen. Uiteindelijk wisten de Romeinen de stad in te nemen en van de 40.000 inwoners werd vrijwel iedereen gedood. Caesar liet naar eigen zeggen slechts 900 mensen in leven. De val van Avaricum straalde op zich niet al te negatief af op Vercingetorix, want hij was immers in beginsel altijd al tegen verdediging van de stad geweest. Hij gebruikte de val van de stad zelfs in zijn voordeel, want dat was volgens hem het zoveelste bewijs dat de Romeinse legioenen technisch gezien veruit superieur waren en dat een goede samenwerking en een hele hoop extra soldaten nodig waren om de Romeinen te verslaan. Andere stammen waren het met hem eens en van alle kanten werden troepen beloofd. Nu snapte Vercingetorix zelf ook wel dat er geen tijd was om een getrainde legermacht hiermee op te bouwen die op eenzelfde niveau zou kunnen functioneren als de Romeinse legioenen. Uiteindelijk bestond de overgrote meerderheid van het Gallische leger simpelweg uit boeren die een schild en een speer in hun hand gedrukt kregen. Die deden qua dapperheid, zoals gezegd, echt niet onder voor de Romeinen. En die hadden ook heus wel militaire training gehad, maar waren uiteindelijk veel en veel minder goed getraind en gedrild en veel minder ervaren dan de Romeinse legionairs. Bovendien waren het geen beroepssoldaten, waarmee ik wil zeggen, deze boeren moesten op een gegeven moment ook gewoon weer naar huis om de oogst binnen te halen. En daar hadden bijvoorbeeld Romeinse legionairs geen last van. Vercingetorix die was zich hier ongetwijfeld allemaal bewust van, maar hij hoopte waarschijnlijk dat kwantiteit het zou winnen van kwaliteit. En hij was ongetwijfeld hoopvol gestemd toen zich in het voorjaar van 52 voor Christus tienduizenden soldaten meldden. Hij had daarmee de beschikking over een enorme meerderheid aan troepen ten opzichte van de ongeveer 60.000 Romeinen plus enkele duizenden hulptroepen. Ik moet hier wel even bij zeggen, enig voorbehoud is wel op zijn plaats wat betreft de genoemde aantallen. In bijna alle bronnen uit de oudheid worden aantallen soldaten vaak enorm overdreven. En er is geen reden om aan te nemen dat Caesar dat ook niet deed. Een overwinning die wordt nou eenmaal nog mooier als die behaald is tegen een tegenstander die numeriek gezien veel sterker was. Maar dat de Galliërs veruit in de meerderheid waren, dat staat overigens verder niet ter discussie. Caesar die zat ondertussen ook niet stil. Hij stuurde 4 legioenen naar het noorden om een aantal opstandige stammen daar weer onder de duim te krijgen en zelf trok hij met 6 legioenen richting Gergovia, de hoofdstad van de Averniërs. Door de thuisstad van Vercingetorix in te nemen en die plat te branden, hoopte Caesar hem te vernederen en wellicht ook te verleiden tot een onderdachte militaire actie. Maar Vercingetorix bleef ijzig kalm. Hij trok weliswaar ook naar Gergovia en waar Caesar de oostelijke oever van de rivier de Allier volgde, trok Vercingetorix langs de westelijke oever. Om Gergovia te bereiken moest Caesar de rivier oversteken, maar telkens als hij dat probeerde, vingen Gallische troepen de Romeinen op en joegen hen terug. Uiteindelijk was er een list nodig van Caesar om over te steken. Bij een door de Galliërs kapotgemaakte brug deed hij alsof hij na een korte pauze verder trok, maar in werkelijkheid liet hij 2 legioenen achter die snel de brug repareerden. De Galliërs die waren Caesar gevolgd en die hadden dit dus niet door. En op een gegeven moment keerde Caesar snel om en via de net gerepareerde brug bereikte hij de oever. Hij hoopte ongetwijfeld dat Vercingetorix hem daar zou aanvallen, maar die vond dat een te groot risico en trok zich terug in Gergovia. Gergovia lag op een heuvel met aan alle kanten vrij steile zijdes. Dat maakte een belegering behoorlijk ingewikkeld. Bovendien had Caesar uiteindelijk slechts de beschikking over 6 legioenen, wat neerkomt op 30.000 man. Dat was niet weinig, maar voor een complete omsingeling ook aan de krappe kant. Daar kwam nog eens bij dat zijn hulptroepen langzaam een beetje opstandig aan het worden waren. Bij de Aedui bijvoorbeeld had een nieuwe groep de macht overgenomen die zich bij Vercingetorix wilde aansluiten. Ze hadden weliswaar hulptroepen gestuurd, maar die hadden de opdracht om zich alleen in uiterste nood te bemoeien met de gang van zaken. Andere hulptroepen die elders in Gallië lagen, die waren zelfs openlijk in opstand gekomen. Nou, Caesar wilde het beleg niet opheffen, maar hij wilde ook de Aedui aanpakken en een lesje leren. Dat de Aedui zich zo verraderlijk tegen de Romeinen keerde, kwam volgens Caesar overigens vooral voort uit hebzucht, maar ook omdat ze nu eenmaal geneigd waren tot impulsief gedrag. Dat ze in hun ondoordachtheid Romeinse burgers hadden gedood, dat was echter onvergeeflijk. En daarom liet Caesar een klein deel van zijn leger achter bij Gergovia en met de rest trok hij richting de hulptroepen van de Aedui. Die gaven zich meteen over bij het zien van de Romeinen en sloten zich weer aan als hulptroepen. Maar na terugkomst bij Gergovia bleek dat de achtergebleven Romeinen het heel zwaar te verduren hadden gehad na een uitval vanuit de stad. Caesar die had inmiddels wel door dat een inname van Gergovia er niet in zat. Omdat hij echter niet met de staart tussen de benen wilde vertrekken, liet hij een kleine aanval inzetten. Volgens hemzelf was het doel beperkt en moest na een afleidingsmanoeuvre een deel van de Romeinse soldaten, gesteund door hulptroepen, een Gallisch kamp binnendringen, daar even amok maken en zich vervolgens terugtrekken. Dat verliep ook prima. Een van de stamhoofden in het kamp was zo verrast door de aanval dat hij slapend in zijn tent werd aangetroffen en hals over kop moest vluchten met ontbloot bovenlijf, want hij had geen tijd gehad om zich aan te kleden. Maar er ging ergens iets mis in de communicatie, want het terugtrekken dat de legionairs moesten doen, dat gebeurde niet. Een aantal soldaten werd bovendien volgens Caesar overmoedig en hield zich niet aan de afspraak en probeerde Gergovia te bestormen. Toen de troepen van Vercingetorix zich gehergroepeerd hadden, gingen ze in de aanval en wisten daarbij bijna 1000 Romeinen te doden. De wanorde aan Romeinse kant was enorm, dusdanig dat Romeinse legionairs hun eigen hulptroepen aanzagen voor de vijand en die begonnen aan te vallen. Caesar trok zich zo snel als kon terug en stelde zijn leger op in strijdorde, ervan uitgaande dat een volgende Gallische aanval snel zou volgen. Vercingetorix die bleef echter waar hij was en volgens sommige historici heeft hij hier een unieke kans laten liggen. Het Romeinse leger was in chaos en van die chaos had Vercingetorix kunnen profiteren door de Romeinen een volgende tik toe te brengen. Van de andere kant kun je ook stellen dat Vercingetorix gewoon verstandig deed. Het nieuws van zijn overwinning op de Romeinen zou zich snel verspreiden en nog meer stammen overtuigen om zich aan te sluiten. Vercingetorix ging ervan uit dat de tijd in zijn voordeel was en dat een aanval daarom een onnodig risico was. En het klopt ook wel, de situatie voor de Romeinen zag er echt niet heel best uit. Het moreel was enorm laag vanwege de geleden nederlaag, maar ook omdat de bevoorrading nog steeds niet goed functioneerde door de constante Gallische aanvallen. Caesar trok zich terug, maar onderweg moest hij opnieuw de rivier de Allier oversteken. Zo'n oversteek was altijd een gevaarlijk moment, want dat maakte een leger kwetsbaar. Het was dan ook een uitgelezen kans voor Vercingetorix om de Romeinen nogmaals een slag toe te brengen, maar dat gebeurde niet, want Vercingetorix had het niet nodig geacht om Caesar te achtervolgen. En ook dit is achteraf gezien misschien toch wel een strategische fout geweest. Het ding was echter, Vercingetorix had andere dingen aan zijn hoofd. Want op een bijeenkomst van bijna alle Gallische stammen werd hij tot leider van de opstand gekozen. Overigens zeer tegen de zin van de Aedui. Want die hadden verwacht, nu ze waren overgelopen, dat zij de leidende positie zouden krijgen. En volgens Caesar waren er velen bij de Aedui die inmiddels alweer begonnen terug te verlangen naar de tijd dat ze nog bondgenoten waren van Rome. Desondanks was dit het absolute hoogtepunt van de faam van Vercingetorix. Meteen daarna ging hij verder met het uitbreiden van zijn leger. Caesar die wierf intussen ook nieuwe troepen bij de Germanen aan de overkant van de Rijn. Met zijn verder uitgebreide leger zette Vercingetorix vervolgens de achtervolging in op Caesar. Hij was, volgens Caesar, al helemaal zeker van de overwinning en deelde zijn leger daarom in 3 delen op. Toen Caesar dit hoorde, ging hij direct in de aanval. De Galliërs hadden niet gedacht dat Caesar dit zou durven, aangezien zij met veel meer waren natuurlijk. Maar Caesar deed het toch, het kwam tot een veldslag en de Romeinen behaalden een glansrijke overwinning. Vercingetorix besloot daarna om zich met zijn 80.000 soldaten terug te trekken in het stadje Alesia, dat op meer dan 400 meter hoogte gelegen was en daarmee heel goed verdedigbaar was. Nu klinkt dit in theorie leuk, maar Alesia was ook nog geen 100 hectare groot en daarmee dus veel te klein om zo'n enorme troepenmacht lang te onderhouden in geval van belegering. En het is mede om die reden voor historici eigenlijk nog altijd een raadsel waarom Vercingetorix naar Alesia ging. De Galliërs hadden weliswaar een veldslag verloren, maar ze hadden nog steeds een enorm overwicht qua aantallen. Daarnaast meldden er zich nog dagelijks nieuwe soldaten en bovendien het aanvallen van de bevoorradingslijnen van de Romeinen ging ook gewoon door. Kortom, er was voor Vercingetorix, zo lijkt het, eigenlijk niet echt een reden om zo nadrukkelijk het defensief op te zoeken. In de commentaren op de Gallische Oorlog laat Caesar het een beetje lijken alsof Vercingetorix gewoon bang was en op de vlucht sloeg. Er is door historici ook wel gesteld dat Vercingetorix onder heel grote druk stond van de andere stammen om successen te behalen en dat hij zich daardoor eigenlijk geen volgende nederlaag meer kon veroorloven. Ook omdat hij zich er goed van bewust was dat het bondgenootschap tussen de verschillende stammen bij een aantal nederlagen op rij ook weer zo uit elkaar zou kunnen vallen. En daarom koos hij er dus maar voor om zich in een goed verdedigbare stad terug te trekken. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de situatie zoals bij Gergovia. En wellicht hoopte hij ook op een soortgelijk scenario. En daarbij hoopte hij wellicht ook dat als hij Caesar maar lang genoeg zou vastpinnen bij Alesia, er wellicht een ontzettingsleger zou komen waarmee de Romeinen in de tang zouden kunnen worden genomen. Maar goed, in elk geval zag Caesar een enorme kans, want die had wel door dat Alesia helemaal niet geschikt was om zo'n enorm leger binnen de muren te hebben. In rap tempo marcheerde hij met 10 legioenen en een flink aantal hulptroepen, in totaal zo'n 60.000 man, naar Alesia en sloot Vercingetorix in. De Romeinen trokken in enkele weken een indrukwekkende dubbele omsingeling op. Er werd een aardewal met daarbovenop een houten palissade rondom de stad gebouwd, in totaal 4 meter hoog, compleet met torens. De wal, die ook wel circumvallatielinie wordt genoemd, was in totaal 15 kilometer lang. Daarnaast legden ze nog een tweede, soortgelijke wal aan die naar buiten was gericht, dus om een eventueel ontzettingsleger tegen te houden, de zogenaamde contravallatielinie, die 19 kilometer lang was. Binnen deze wallen lagen een aantal legerkampen en daarnaast werden voor beide muren enkele droge grachten en greppels gegraven die volgelegd werden met scherpe staken en ingegraven scherpe takken. En in het stuk grond tussen de greppels en de daadwerkelijke wal werden talloze valkuilen gegraven waarin ijzeren punten of scherp geslepen takken werden gezet. Op Instagram en Facebook vind je een plaatje hoe de linies van Caesar eruit hebben gezien. Vercingetorix zag dit alles vanuit de stad met ledenogen aan. Het is ook hier weer onmogelijk om na te gaan wat hij dacht of voelde, maar in elk geval gaf hij opdracht aan zijn ruiterij om de nog in aanbouw zijnde linie aan te vallen. Dat leidde tot een gevecht op de vlakte voor de stad, waarbij de Gallische cavalerie uiteindelijk teruggedrongen werd. De meeste ruiters die vluchtten in paniek terug, waardoor er chaos ontstond bij de stadspoort. Even leek het erop dat de Romeinen daarvan zouden profiteren en de stad konden binnenkomen, en dus liet Vercingetorix de poorten maar sluiten. Daardoor bleven de Romeinen buiten. Maar gevolg was ook dat een groot aantal Gallische ruiters buitengesloten werd en gedood werd. De volgende nacht stuurde Vercingetorix de rest van de cavalerie in het diepste geheim weg. Ze moesten door de nog niet voltooide linies heen rijden en zo de andere Gallische stammen bereiken en oproepen om Vercingetorix te hulp te komen. Een aantal van die ruiters werd onderschept door de Romeinen, maar een heel aantal wist door te breken. De stemming in Alesia die werd er ondertussen niet beter op. De nederlaag van de ruiterij was bijzonder slecht geweest voor het moreel en daarnaast slonk de voedselvoorraad enorm snel. Het vertrek van de cavalerie hield wel enigszins wat dat betreft, maar desalniettemin besloot Vercingetorix op een gegeven moment om de vrouwen en kinderen weg te sturen uit de stad. Hij ging ervan uit dat Caesar wel zo aardig zou zijn om hen door te laten. Maar die was onverbiddelijk. Iedereen moest in de stad blijven. Volgens Caesar was het tekort aan voedsel inmiddels zo groot dat er zelfs voorstellen kwamen om bejaarden te doden en die maar op te eten. Maar goed, dit kan natuurlijk net zo goed weer een trucje zijn om de vijand als barbaren af te schilderen. Maar er was hoop voor Vercingetorix. De paar ruiters die het gelukt was om uit te breken hadden het nieuws van de belegering verspreid en de reactie daarop was simpelweg overweldigend. Binnen enkele weken werd een gigantisch ontzettingsleger verzameld, volgens Caesar van zo'n 240.000 man en latere Romeinse schrijvers hebben het zelfs over 300.000 soldaten. De aantallen zijn ook hier wellicht wat overdreven, maar zelfs als ze ook maar voor de helft kloppen, dan zijn ze indrukwekkend. De belegering van Alesia die was inmiddels bijna een maand bezig toen het leger de stad bereikte. En de dag na aankomst gingen de Galliërs gelijk furieus in de aanval, terwijl ook Vercingetorix een uitval deed. De Romeinen hadden het moeilijk, maar de beide linies bleken prima verdedigingswerken en dus hielden ze stand. De eerste dag die eindigde daarmee min of meer in een gelijkspel, maar de morele winnaar waren de Romeinen. De volgende nacht zetten de Galliërs opnieuw de aanval in. Na de eerdere aanval wisten ze hoe de Romeinse verdediging in elkaar stak en bovendien hadden ze nog steeds een enorm numeriek overwicht. Dus het is aannemelijk dat ze de aanval met vertrouwen tegemoet zagen. En ook vanuit Alesia werd een nieuwe aanval voorbereid. De uren die volgden waren heel zwaar voor de Romeinen. De legionairs verdedigden zich met man en macht en met alles wat ze maar in hun handen kregen. Maar met succes, zo bleek na vele uren van vechten. Want tegen de ochtend waren duizenden Galliërs gesneuveld, maar ze waren er niet in geslaagd om de wal in te nemen. En vanuit de stad was uiteindelijk ook geen serieuze aanval meer gekomen. Nu successen uitbleven, daalde het moreel in het Gallische leger in enorm rap tempo. De tijd begon te dringen. Voor een volgende aanval werd een zwakke plek in de Romeinse linies uitgezocht, die gelegen was op een heuvel genaamd Morea, die bewaakt werd door twee legioenen. 60.000 Galliërs gingen vervolgens in de aanval op die plek. En ook vanuit de stad deed Vercingetorix weer een uitval toen hij zag wat gaande was. En eindelijk boekten de Galliërs nu enige successen. Onder dekking van een schilddak kwamen groepen Galliërs tot onder aan de wal. Ze hadden rieten manden met aarde bij zich die ze leegkieperden, waarna ze zich terugtrokken en een volgende groep naar de wal kwam. Met dat leegkiepen van die aarde probeerden ze zo een schans te maken tegen de wal op, zodat ze die zouden kunnen bestormen, en bovendien bedekten ze zo de valkuilen. En dit werkte eigenlijk heel erg goed en het leek een kwestie van tijd voor ze de wal zouden innemen. Caesar werd gedwongen om tot 2 keer toe versterkingen te sturen en op een gegeven moment waren 4 van de 10 legioenen in gevecht met de Gallische aanvallers. Ondertussen had Vercingetorix ook vorderingen gemaakt, dusdanig dat Caesar zelf met versterkingen eraan te pas moest komen om de Galliërs uit Alesia tegen te houden, waarbij hij overigens nadrukkelijk vermeldt dat hij gekleed ging in zijn zeer herkenbare en opvallende purperen mantel. De strijd op de Morea zou vele uren duren en in feite werd het beleg daar beslist. Des te opmerkelijker is dat Caesar er eigenlijk relatief weinig aandacht aan besteedt in de commentaren op de Gallische oorlog, wellicht omdat hij er zelf niet direct bij betrokken was. Wel nam hij het slimme en beslissende besluit om de Romeinse cavalerie via een omtrekkende beweging naar de achterhoede van de Galliërs te laten rijden. En toen die aankwamen, zaten de Galliërs in de tang. Ze konden geen kant op en honderden, zo niet duizenden, werden afgemaakt, waaronder een aantal stamleiders. Daarmee was ook de derde aanval mislukt, en op dat moment brak het Gallische moreel. Degenen die de aanval overleefd hadden, of die zich als reserve in de kampen bevonden, die pakten hun spullen en gingen naar huis. En daarmee was ook voor Vercingetorix alle hoop verloren. Hij kon een aantal dingen doen. Hij kon blijven zitten waar hij zat, maar dan zou iedereen verhongeren. Hij kon opdracht geven voor een allesbeslissende stormloop, maar dat zou echter kansloos zijn en bovendien duizenden levens kosten. Wat ook nog een mogelijkheid was, was om met een klein groepje uit te breken en zo uit de omsingeling te ontsnappen. Maar dat zou dan wel weer betekenen dat hij zijn leger in de steek zou laten. En bovendien zouden de andere Gallische leiders hem zo'n egoïstische vlucht nooit vergeven. Een laatste optie was overgave. Wellicht dat daardoor zijn leger gespaard zou blijven en misschien hij zelf ook wel. We weten niet wat Vercingetorix zelf wilde of wat hem door anderen is ingefluisterd. Caesar die zegt over dit alles niet zoveel. Volgens hem legde Vercingetorix de beslissing bij zijn bondgenoten. Zij mochten hem dood of levend uitleveren aan de Romeinen, als ze dat wilden. Er werd contact gezocht met de Romeinen en Caesar bepaalde dat Vercingetorix levend moest worden uitgeleverd. Caesar zelf nam plaats op de wal en liet de overwonnen stamhoofden voor zich verschijnen. Daar moesten zij en Vercingetorix demonstratief hun wapens neergooien ten teken van overgave. De Gallische soldaten in de stad werden als slaven aan de Romeinse legionairs gegeven, 1 per legionair, behalve de Averniërs en de Aedui, maar daar kom ik zo nog even op. Andere Romeinse historici die zijn wat uitgebreider. Volgens Florus en Plutarchus trad Vercingetorix onverschrokken Caesar tegemoet toen hij zich overgaf, dusdanig dat hij behoorlijk veel indruk maakte op alle aanwezigen. Cassius Dio die gaat nog wat verder, die schrijft dat Vercingetorix ervan uitging dat hij genade zou krijgen vanwege zijn overgave en de vroegere vriendschap tussen hem en Caesar. Maar die laatste had daar absoluut geen zin in en toonde zich volgens Cassius Dio daarbij bepaald geen genadig overwinnaar. Voor zowel Florus, Plutarchus als Cassius Dio geldt dat zij ruim 1,5 eeuw of later na Caesar leefden en het kan dus goed zijn dat een en ander geromantiseerd is. Maar het is ook niet onmogelijk dat zij de beschikking hadden over momenteel verloren gegane bronnen. We weten het simpelweg niet. Uit deze bronnen weten we overigens wel ook hoe het waarschijnlijk met Vercingetorix is afgelopen. Want na zijn overgave is hij in 50 voor Christus met Caesar naar Rome gevoerd en daar gevangen gezet. Jarenlang heeft hij in een bedompte, donkere cel doorgebracht tot 46 voor Christus, want in dat jaar keerde Caesar terug in Rome nadat hij de burgeroorlog tegen Pompeius had gewonnen. En toen had hij ook de tijd om een triomftocht te houden ter ere van zijn overwinning in de Gallische oorlog. Vercingetorix die werd daarbij als tussen aanhalingstekens trofee meegevoerd en is waarschijnlijk tijdens de triomftocht of vlak daarna gewurgd. De Gallische oorlog die kwam met de Romeinse overwinning bij Alesia min of meer ten einde. Her en der smeulde nog wel wat verzet, maar omdat Caesar naar Rome moest om daar de overwinning te claimen, gooide hij het al snel op een akkoordje met onder andere de Averni en de Aedui. En dat was dus ook de reden dat hij soldaten van die twee stammen niet als slaven aan zijn eigen legionairs wilde geven. De Aedui bood hij aan dat ze hun oude status als bondgenoot zouden terugkrijgen als ze akkoord gingen met vrede. En de Averni, die moesten weliswaar enkele gijzelaars leveren en ze moesten soldaten afstaan om als hulptroep te dienen, maar ze mochten in principe zichzelf blijven besturen. Oftewel, zowel de Averni als de Aedui kwamen er eigenlijk heel erg redelijk vanaf. En dat hadden ze zelf ook wel door en gingen dus al snel akkoord. Ook met andere stammen probeerde Caesar gunstige en milde verdragen te sluiten om er zo voor te zorgen dat deze geen reden meer hadden om in opstand te komen. Dit deed Caesar overigens nadrukkelijk natuurlijk ook gewoon in zijn eigen belang. Hij moest zoals gezegd naar Rome, hij wilde zichzelf daar presenteren als winnaar van de Gallische oorlog en dan kon hij natuurlijk niet hebben dat als hij daar was er dan opnieuw bericht kwam dat er een opstand was uitgebroken. En die milde behandeling van een aantal van de stammen die in opstand waren gekomen, die kwam dus voor een deel voort uit het eigen belang van Caesar. Daar staat overigens wel tegenover dat hij keihard optrad tegen die stammen die geen zin hadden om te onderhandelen. Bijvoorbeeld na de inname van een stad die zich bleef verzetten, liet hij bij alle mannen beide handen afhakken om zo als voorbeeld te dienen voor de rest van Gallië wat er zou gebeuren als de stammen zich zouden blijven verzetten. Het relatief mild behandelen van de stammen die in opstand waren gekomen heeft zeker ook bijgedragen aan de uiteindelijke pacificatie van Gallië, maar net zo goed heeft Caesars keiharde optreden dat. De Romeinen hebben tijdens de Gallische oorlog Gallië vakkundig leeggeplunderd, talloze dorpen en steden verwoest, honderdduizenden slaven naar Rome laten afvoeren en een schatting van het totale aantal doden is ongeveer 1 miljoen. Geschat wordt dat er rond 60 voor Christus zo'n 7 tot 9 miljoen mensen in Gallië woonden. Dus ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg over hoe Caesar en de Romeinen te werk gingen. Julius Caesar is na zijn dood wereldberoemd gebleven, maar Vercingetorix is juist eeuwenlang in de vergetelheid geraakt. Ergens is dat natuurlijk ook niet zo heel gek. Gallië is bijna 5 eeuwen onderdeel geweest van het Romeinse Rijk en is daarbij heel erg snel geromaniseerd. En nou ja, in Romeins Gallië was logischerwijs geen behoefte om iemand te eren die zich juist tegen die romanisering van Gallië verzet had en daarbij ook nog eens verloren had. Een, tussen aanhalingstekens, loser, zo gezegd. In de loop van de 2e en 3e eeuw kwam bovendien het christendom op. En voor de christelijke geschiedschrijving was de koning die het Frankische Rijk verenigd had en zich had laten dopen tot christen, dat was Clovis om precies te zijn, de stamvader van Frankrijk en de belangrijkste persoon uit de geschiedenis. Later kwam Jeanne d'Arc daar als nationale heldin bij. De tijd van voor de Franken, die werd in principe als niet relevant beschouwd. En de Galliërs, dat waren gewoon heidense barbaren. Punt, daar hoefde je verder geen aandacht aan te besteden. Eigenlijk komt Vercingetorix pas weer in beeld tijdens de Renaissance. In die periode ontstond er een hernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid en werden talloze Latijnse en Griekse teksten vertaald en gelezen, waaronder ook de commentaren op de Gallische Oorlog. Daardoor ontstond er eigenlijk een heel nieuwe interesse in die oorlog en dat gold natuurlijk ook voor Vercingetorix, waarbij dat met name gedragen werd vanuit zijn geboortestreek. Eigenlijk zie je hier een beetje eenzelfde proces als wat in de noordelijke Nederlanden rond dezelfde tijd gebeurde toen de werken van Tacitus over onder andere de Bataafse opstand en Julius Civilis vertaald werden. Maar als je daar meer over wil weten, dan verwijs ik je naar de aflevering daarover. Toch zou het tot de 19e eeuw duren eer Vercingetorix en de Galliërs in het algemeen echt landelijke aandacht in Frankrijk zouden krijgen. Daar waren op dat moment een aantal redenen voor. Om te beginnen de nederlaag van Napoleon, die uiteindelijk ertoe leidde dat buitenlandse troepen Parijs innamen. Nou, in zo'n situatie was de parallel met de Galliërs, die ook een buitenlandse verovering hadden moeten doorstaan, opeens heel erg actueel. Enkele decennia later, onder Napoleon III, die uitgebreid besproken is in de aflevering over de Frans-Duitse oorlog, nam de aandacht voor Vercingetorix enorm toe. Napoleon III was zeer gefascineerd door Vercingetorix en liet uitgebreid tekstonderzoek doen naar hem, maar ook de Galliërs in het algemeen, en gaf daarnaast opdracht om allerlei archeologisch onderzoek op te zetten, onder andere bij Alesia en Gergovia. Hierdoor nam de kennis over de Galliërs en indirect ook Vercingetorix natuurlijk in korte tijd enorm toe. Napoleon III liet ook een meer dan 6 meter hoog standbeeld voor Vercingetorix oprichten in de buurt van waar Alesia gelegen had. Overigens was Napoleon III ook een groot bewonderaar van Julius Caesar, maar dat terzijde. Vercingetorix groeide langzaam maar zeker uit tot een symbool van heldhaftig verzet tegen een binnenvallende vijand. En deze hernieuwde interesse in Vercingetorix had daarnaast onmiskenbaar ook te maken met de concurrentie tussen Frankrijk en Duitsland die in de tweede helft van de 19e eeuw ontstond. De nederlaag in de Frans-Duitse oorlog van 1871 was wederom een mooie parallel met de nederlaag van Vercingetorix. En wat bovendien was, de Duitsers die konden historisch gezien pronken met Arminius, die de Romeinen had verslagen in het Teutoburger Woud. Nou, zoiets symbolisch, dat wilde Frankrijk natuurlijk ook. Dat Vercingetorix in tegenstelling tot Arminius had verloren, was in dat kader natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Maar, zo redeneerde men in Frankrijk, dat kwam omdat hij met open vizier de strijd was aangegaan. Niet zoals Arminius, die had de Romeinen op een achterbakse manier met een list in de val gelokt en ze zo verslagen. Vercingetorix, die had dat heel anders willen aanpakken. Nou, dat Vercingetorix juist zoveel mogelijk een open veldslag wilde vermijden, dat werd in deze tijd voor het gemak even vergeten. Zo rond 1900 was daarmee een volledig geromantiseerde held ontstaan. En tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd dit er uiteraard niet minder op. Al was het tijdens de Tweede Wereldoorlog wel zo dat, net als bij Jeanne d'Arc, Vercingetorix nalatenschap zowel door het Franse deel dat collaboreerde met de Duitsers als diegenen die zich daartegen verzetten als inspiratiebron gepresenteerd werd. Voor die laatste groep symboliseerde Vercingetorix iemand die zich verzette tegen een binnenvallende vijand, maar voor de regering in Vichy-Frankrijk, die samenwerkte met de Duitsers, was Vercingetorix weliswaar ook iemand die zich dapper verzet had tegen een vijand, maar juist ook iemand die had ingezien dat verzet tegen de superieure Romeinen uiteindelijk zinloos was. Net zoals de Vichy-regering had gedaan met de Duitsers. Je kunt dus wel zeggen dat de verering van Vercingetorix zeker de laatste 2 eeuwen echt enorm is toegenomen. Dit heeft er echter wel aan bijgedragen dat Vercingetorix tegenwoordig voor veel mensen in Frankrijk nog steeds een bekende naam is. Wat daar natuurlijk ook heel erg belangrijk voor was, dat was het succes van een aantal films en natuurlijk ook een stripserie als Asterix en Obelix. Vercingetorix speelt daarin geen rol, want ja, Gallië is immers al veroverd op het moment dat Asterix en Obelix speelt. Maar in sommige albums komt hij wel naar voren. Asterix en het IJzeren Schild bijvoorbeeld, dat draait om het schild van Vercingetorix. En een paar jaar geleden is het album De Dochter van Vercingetorix verschenen. Ondanks dat Vercingetorix dus geen grote rol speelt in Asterix en Obelix, is de stripserie wel heel belangrijk geweest voor het enthousiasme in Frankrijk voor het Gallische verleden. En dus is Vercingetorix nog steeds een beroemde historische figuur in Frankrijk. En dat dus eigenlijk voor iemand waar we dus eigenlijk maar heel weinig tot bijna niks van weten. Het blijft een boeiende vraag waarom Caesar in de commentaren op de Gallische Oorlog zo weinig te melden heeft over Vercingetorix. Dat was niet per se iets typisch. In die zin, Julius Caesar was best bereid om tegenstanders moedig of dapper te noemen. Maar bij Vercingetorix doet hij dat niet. Er is wel gesteld dat dit komt omdat Caesar zich wellicht vernederd voelde door de overgave van Vercingetorix. Als in, stel het verhaal van Florus en Plutarchus is waar, dan heeft Vercingetorix Caesar min of meer getrotseerd. En dat zal Caesar ongetwijfeld niet leuk hebben gevonden. Er is ook wel gesuggereerd dat Caesar Vercingetorix simpelweg niet te veel credits wilde geven, omdat deze het hem echt heel lastig gemaakt heeft. Nou ja, we zullen het waarschijnlijk helaas nooit weten. Een interessante vraag is ook of Vercingetorix had kunnen winnen. Dat is moeilijk te zeggen. Het lijdt geen twijfel dat Vercingetorix in die 11 maanden dat de Gallische opstand geduurd heeft, Caesar behoorlijk in het nauw heeft gedreven. En hij heeft ook zeker een aantal kansen gehad om Caesar een gevoelige slag toe te brengen. Maar die heeft hij om allerlei redenen niet genomen. En achteraf lijkt dat toch wel een fout te zijn geweest. Had hij die kansen wel gepakt, dan hadden de Galliërs wellicht gewonnen en had Caesar zich moeten terugtrekken. Dat gezegd hebbende, het Romeinse leger was weliswaar qua aantallen veruit in de minderheid, maar qua kwaliteit duidelijk superieur. En daarnaast was Julius Caesar simpelweg een briljant generaal. Bovendien was Vercingetorix er weliswaar in geslaagd om de Galliërs te verenigen, maar dat bondgenootschap was ook gewoon heel erg wankel en had ook op elk moment uit elkaar kunnen vallen. En nou ja, als je het zo bekijkt, dan lijkt de Gallische opstand eigenlijk meer een soort laatste stuiptrekking naar het onvermijdelijke, namelijk opname in het Romeinse Rijk. En als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan zou er pas in 486 na Christus een einde komen aan de Romeinse aanwezigheid in Gallië, met de slag bij Soissons. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en duidelijk beeld heb gegeven over wie Vercingetorix was, wat de Gallische Oorlog inhield, hoe het bronmateriaal wat hierover bestaat eruit ziet en hoe in de loop der eeuwen tegen Vercingetorix is aangekeken. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor dit onderwerp heel veel gehad aan het boek Vercingetorix van Fik Meijer, dat zoals eigenlijk alle boeken van Fik Meijer is, namelijk gedetailleerd, scherp en toch heel erg overzichtelijk en bovendien heel erg prettig om te lezen. En daarnaast heb ik natuurlijk ook gebruik gemaakt van de commentaren op de Gallische Oorlog, vertaald door Vincent Hunink. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een bericht achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan vooral een 5-sterren rating en wil je de show steunen? Dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak, fooiepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering staat een oorlog centraal die in Europa nauwelijks bekend is, maar die volgens sommige historici aan 70% van de inwoners van een van de deelnemende landen het leven heeft gekost. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.